Ja, daar is hij dan, de nieuwe aflevering bij Suus. Fijn dat je weer luistert. Ik wil jullie allemaal stuk voor stuk bedanken, omdat de aflevering van vorige week heel erg veel keer beluisterd is. En dit is wat voornamelijk de ouders van Eva graag wilden bereiken. Dus mijn hele dikke dankjewel daarvoor. Daarnaast heb ik, maar ook de ouders van Eva, een hele hoop hartverwarmende, meelevende en lieve reacties ontvangen. En dat voelt zo ontzettend goed, ik heb er geen woorden voor. Dank jullie wel. Voordat ik ga beginnen met deze aflevering, vraag ik je mij te volgen op Spotify en even te beoordelen. Vergeet me ook niet te volgen via Instagram, podcast bij Suus. Want daar plaats ik aanvullende informatie over elke aflevering die ik post op Spotify. Door mij te volgen en te beoordelen, zorg jij ervoor dat ik meer opval tussen alle andere podcasts. Het verhaal van deze week gaat over een Joodse familie die in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken heeft gezeten aan de Prinsengracht in Amsterdam. En aan diezelfde Prinsengracht, tegelijkertijd, zat ook de familie van Anne Frank ondergedoken. Alleen Otto Frank heeft de oorlog overleefd, de rest van de familie helaas niet. Maar de familie van Sera Spanier, die hebben het wel overleefd. Luister naar het verhaal van Sera Spanier over haar familie die ondergedoken heeft gezeten aan de Prinsengracht in Amsterdam. Ik ben op deze koude dag naar Zoetermeer gereden, naar mevrouw Sera Spanier. En deze dame heeft een boek geschreven uit naam van uw ouders, hè, over de Tweede Wereldoorlog.
Ouders, grootouders en omgebrachte familieleden.
Ik kwam van u een fragmentje tegen op een van de social media platformen. En dat was net in de tijd dat ik best wel op zoek was naar mensen die dus verhalen hebben over de Tweede Wereldoorlog. Dus dat kwam heel bijzonder samen. Ik had wel gezien dat u wat lezingen heeft gegeven in de lokale bibliotheek hier. Dus via wat omwegen heb ik daar mijn contactgegevens achtergelaten. En zij hebben dat keurig naar u overgebracht. En eigenlijk vrij snel kreeg ik van u een e-mail. En we hebben een afspraak gemaakt, want u heeft gewoon heel veel te vertellen over voornamelijk de onderduikverhalen. Dus daarom zitten we vandaag hier in Zoetermeer. En ik zie heel mooi, alle daken hier zijn wit van de sneeuw. Het is een koude dag. En ik wil graag mevrouw Sera Spanier het woord doen om een kleine introductie te geven over uzelf. Wie bent u?
Ik ben Sera Spanier. Ik ben van 1947. Ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt, maar mijn beide ouders allebei ondergedoken geweest. Mijn moeder samen met haar ouders, twee zussen en een tante van mijn grootmoeder in Amsterdam aan de Prinsengracht. Niet ver van waar de familie Frank, Anne Frank, zat ondergedoken. In tegenstelling tot de familie Frank, die het helaas niet gered hebben door verraad, is mijn familie er wel goed doorgekomen. Ik kan wel zeggen dat ik ben opgegroeid met de hele psychische nasleep van die onderduikperiode, met name bij mijn moeder. Dat mijn moeder is daar psychisch nooit meer overheen gekomen. Ze is vlak na de oorlog getrouwd met mijn vader. Erg jong, net 21 jaar. Heeft mij ook gekregen toen ze nog 21 was. Dat is niet goed gegaan. En vooral dat feit van het Jood zijn. Mijn moeder komt uit een goed gezin. Grootouders waren gewoon goede mensen. Mijn grootvader was directeur van een vleesfabriek in Twello, vlakbij Deventer. Zij woonde in Deventer. Mijn moeder was een beetje de middelste van vier kinderen. Ze had een oudere broer en zus boven zich. Nog een jonger zusje onder zich. Mijn moeder was 15, 16 jaar toen ze gingen onderduiken. Die onderduik, kan ik van hun kan ik wel zeggen, was een narrow escape. na de inval van de Duitsers, mei 1940, kort daarna zijn toen ook de maatregelen tegen de Joden hier in Nederland begonnen. Joodse wetten die werden afgekondigd en dat begon onder andere met dat Joodse mensen ook niet meer in hun eigen bedrijf mochten werken. Nou, mijn grootvader, zijnde directeur van de grote vleesfabriek, wat ik al eerder zei, kwam thuis te zitten.
Dat wilde dus eigenlijk zeggen dat als je als Joodse man, ik denk voornamelijk mannen in die tijd, een eigen bedrijf had, een welvarend goed bedrijf met een medewerkerssysteem eronder, dat je gewoon plots eruit werd gezet.
Zo ging dat. En die kwam thuis te zitten. Dus er was geen inkomen meer. En zijn enige zoon, Sallo, die was voorbestemd voor de opvolging in de fabriek. Sallo had toen de handelsschool gedaan. En in die tijd was het ook nog niet zo dat je daarna naar de universiteit ging of wat dan ook. Nee, je werd meteen opgenomen in het bedrijf, in dit geval van zijn vader, om onderaan de ladder te beginnen in het bedrijf met de bedoeling dat hij mijn grootvader zou opvolgen. Sallo werkte daar nog, maar hoe lang zou dat nog duren? Dat kon vandaag nog zijn, kon morgen zijn, maar overmorgen werd dat niet meer. Want de maatregelen tegen de Joden die werden steeds strakker. Steeds meer vrijheidsbeperking en de Joodse ster, Magen David, zesvormige ster, die Joden moesten gaan dragen. En mijn grootvader die zei, straks zitten we hier met z'n tweeën thuis, dat gaat niet. Toen stond er in het Handelsblad, dat was een voorloper van de huidige NRC, stond een advertentie van iemand in Amsterdam. En die zocht een vertegenwoordiger voor soeppastei. Dat een beetje een voorganger van de huidige bouillonblokjes. Ik zeg altijd, hier begint al een soort van wonder. Als je even probeert te verplaatsen in die tijd. Deze man, Jan de Visser, woonde in Amsterdam aan de Prinsengracht, was kleermaker van beroep voor de katholieke geestelijkheid, dus voor priesters en anderen, maakte hij kleding. En daarnaast maakte hij ook zo de ornamenten voor de katholieke kerk. Dus ik denk even aan kruisbeelden en andere beelden van Maria, Jozef, kindje Jezus. Maar een van de wetten die de Duitsers ook hadden ingevoerd, dat was de cultuurkamer. Dus iedere kunstenaar, schilder, edelsmid, wat dan ook, moest zich daarbij aansluiten. En dat hield dan in dat jij alleen werkte in opdracht van de nazi's, dus dat hele heidendom van hun, en niks meer in het geval van oom Jan op godsdienstig gebied. Oom Jan was een heel rechtvaardige man en die weigerde dat te doen. Maar dat kon je weigeren. Dan kon je ook niet meer als kunstenaar werken. Dus hij was ook een deel van zijn inkomen kwijt. En toen had hij dit concept bedacht van die soeppasta. Had hij zelf vervaardigd en dat liep wel in Amsterdam. Dus dat wilde hij uitbreiden. En daar had hij die advertentie voor gezet. Hierop kreeg hij 400 sollicitatiebrieven. Even nagaan. Maar de brief van mijn grootvader, die had hij eruit gepikt vanwege zijn mooie handschrift. En oom Jan, die nam ook de trein naar Deventer om hier met mijn grootvader en Sallo zijn zoon over te praten. Nou, moet je je voorstellen, hij kwam naar Deventer. Zat bij mijn grootouders in de huiskamer. Mijn grootvader vertelde dat ze Joden zijn en hoe de situatie op dat moment was. Dat hij uit zijn eigen bedrijf was gezet. Maar dat hij oom Jan kon helpen om aan klanten te komen, want had de klantenlijsten nog. En zegt hij, mijn zoon Sallo, die kan op de fiets die klanten afgaan en voor u deze soeppasta verkopen.
Dus oom Jan heeft dat hele afstand afgelegd.
Ja.
Om hun twee dus te interviewen. Of eigenlijk te kijken van, hey, wie zijn jullie achter deze brief?
Ja, ja.
Om dan dus vervolgens eigenlijk naar Amsterdam weer terug te gaan.
Ja, voordat oom Jan überhaupt op dat aanbod van mijn grootvader inging, zei hij, meneer Zendijk, ik begrijp werkelijk één ding niet. Waarom zit u hier met uw hele gezin uw lot af te wachten? Want de deportaties van de Joden waren al begonnen. Waren in Amsterdam al in volle gang. Elders in Nederland. Deventer nog niet, maar dat kon ook ieder moment gebeuren. En zo'n Jan zegt, waarom duikt u niet onder? Waarop mijn grootvader zei, meneer de Visser, moet u luisteren. Ik krijg heus wel aanbiedingen voor die onderduikt. Maar dat is dan voor één, hooguit twee personen. Hij zegt, maar ja, we zitten hier met z'n zessen. En hij zegt, ik heb de stelregel. Ik wil niet dat mijn gezin verspreid wordt. De een hier, de ander daar. Want dan heb je ook rust nog duur. En je moet ook even in gedachten nemen, de mobieltjes en alles bestonden nog helemaal niet. Ze konden ook helemaal geen contact of iets met elkaar hebben. Ja, en,
dus dan was je compleet uit het zicht. Als je dan verspreid zou worden,
was verdwenen.
Dan wist je gewoon niet hoe de ander het zou vergaan.
Nee, precies. Dus mijn grootvader wilde dat niet. Maar ja, wie is bereid, wie durfde dat aan om zes mensen in huis te nemen met alle risico van dien? Want als een onderduikplaats ontdekt werd, behalve dat Joodse mensen het slachtoffer waren, dan ook degene die ze in huis hadden genomen. Nou, die wachten hetzelfde lot. Wie durft? Wat zou jij doen als je weet dat de vijand, in dit geval de Duitsers, daarachter komen en jij wordt ook in de trein gezet naar de concentratiekampen, of je moet je doodwerken, of je gaat de gaskamer in? Zou je het dan ook doen? Maar oom Jan, die zei daarop, moet u horen, ik woon samen met mijn vrouw, Mies, aan de Prinsengracht in Amsterdam. Zo'n typisch 17e eeuws huis was dat, is het nog. En die huizen, die hadden ook heel vaak van die achterhuizen om destijds goederen en spullen in op te slaan. Oom Jan zegt, wij hebben zo'n achterhuis. Het ligt op het moment vol met kolen, maar die kunnen we eruit halen. En dan komt u daar mooi met z'n zessen in. Nou, en dan komt u bij mij. Ja, stel je dat eens even voor. Iemand die je helemaal niet kent, zit 10 minuten in je huiskamer. En zegt, nou, kom maar bij mij.
In het kader van goed vertrouwen.
Hij zei wel, ik zal het met mijn vrouw bespreken. En u hoort van mij. Nou, en oom Jan ging terug naar Amsterdam. Wat ik gehoord heb, heeft Sallo nog zo'n 2 weken voor hem gewerkt met die soepasta, dus in Deventer en omstreken. Maar Sallo was samen met zijn neef Max bezig om naar Zwitserland te vluchten. Zwitserland was neutraal in de oorlog en ja, meer mensen zijn daar, of althans hebben geprobeerd er naartoe te vluchten. Was ook allemaal niet zo makkelijk. En Zwitserland was ook niet zo royaal met het opnemen van vluchtelingen. Maar goed, zij waren daarmee bezig. Maar dat is al heel snel helemaal verkeerd afgelopen. Want Sallo liep in Maastricht op straat. En daar was een NSB'er uit Deventer die hem herkende.
Kunt u uitleggen voor de luisteraars wat een NSB'er is?
Een NSB'er was iemand van de Nationaal Socialistische Partij. Dat waren dus mensen die het helemaal eens waren met de Duitsers. Anton Mussert was daar de voorman van. En voor de oorlog, de aanhang, wat zou ik dan zeggen, was niet overweldigend groot. Maar ja, dat was toch wel een behoorlijke aanhang. Want ja, kijk, Hitler was er dan in geslaagd in Duitsland om die crisis en de werkeloosheid op te hangen. Hier in Nederland, nou, sinds de jaren 30 volop crisis, werkeloosheid, armoede. In Duitsland ging het dan beter. Oh, nou, oké, als het daar kan, moet het hier ook kunnen. En deze mensen waren daar lid van. En niet allemaal, maar een groot deel was het ook wel eens met de Jodenvervolging. Nou, helaas, zo'n iemand liep daar in Maastricht rond, herkende Sallo, ging hem aangeven. En Sallo werd opgepakt in het pension waar hij tijdelijk zat. Is afgevoerd met de trein via Westerbork. En hij kwam nog door Deventer en heeft hij nog aan de marechaussee zijn polshorloge en vulpen en wat persoonlijke dingen gegeven en gevraagd of die naar zijn ouders wilde brengen op de Singel in Deventer. En die marechaussee heeft dat gedaan.
Hoe werd Sallo herkend? Was het omdat hij echt de persoon als zich herkende of vanwege de ster
nou,
of uiterlijke kenmerken?
Deze man die dit gedaan heeft, kende hem.
Echt persoonlijk?
Persoonlijk, ja. Sallo heeft niet in een vernietigingskamp gezeten, niet in Auschwitz, maar in een aantal werkkampen. Werkkampen, waaronder Krolsrozen in Polen. Heeft het nog een heel eind weten te redden, ondanks die zware arbeid. Maar is jammer genoeg toen in 1945 nadering van de Russen. De Russen kwamen dus met het tegenoffensief. Na de val van Stalingrad rukten zij op vanuit het oosten.
Dat moeten we even uitleggen. Welke val?
Stalingrad.
Ja.
Toen dat, nou, dus maandenlang belegerd door de Duitsers. Een verschrikkelijke strijd geweest. En met miljoenen doden. De Russen hebben uiteindelijk de Duitsers eronder weten te krijgen en zijn toen verder opgerukt naar het oosten, dus richting de rest van Rusland en Polen. Toen in 1945, ja, toen ging het er echt wel op lijken dat Duitsland die oorlog ging verliezen. Wat deden de Duitsers met de concentratie en de werkkampen? Stuurden wat er nog was aan gevangenen op de dodenmarsen, dus de gevangenen die er nog waren, moesten lopen. Ijskoude winter. En zonder nagenoeg veel te weinig kleding en voeding. Nou, daar zijn er ook nog heel wat gesneuveld. En daar was Sallo ook bij.
En waar moesten ze heen lopen?
Februari 1945. Ja, waar moesten ze naartoe? Naar een volgende kamp waar nog Duitsers zaten, waar de bevrijders nog niet geweest waren.
Over wat voor afstanden spreken we dan?
Oh, over honderden kilometers.
En dat moesten ze allemaal lopen?
Ja.
Mensonterend?
Ja, ja, dat was het allemaal. Zeg maar wat nog over was, wat niet in de gaskamers terecht was gekomen, of wat niet bezweken was aan die dwangarbeid. Wat nog over was, ja, dat moest lopen. En dat zou vanzelf wel bezwijken. Die gedachte zat erachter, ja. Onvoorstelbaar allemaal, maar zo is het dus wel gegaan. Ik zeg altijd, er zijn geen woorden voor. Ook niet voor het verhaal van Sallo.
Die heeft dus al die tijd in die werkkampen gezeten.
Ja.
Daarna de dodenmars.
Wat ik vertelde, echt bezweken op die dodenmars in februari 1945. Ja. Ja, want dat hebben mijn grootouders pas later gehoord. Want ja, na de oorlog, in die ontzettende chaos. In mijn boek staat ook een afbeelding van advertentie die mijn grootouders in alle kranten hebben laten zetten of iemand iets wist. En daar is toen uiteindelijk is iemand die met Sallo in een van de kampen had gezeten en ook met hem op dodenmars is geweest. Die is bij mijn grootouders geweest om hun dat te vertellen.
Vanaf wanneer werd het gevaarlijk voor uw familie om in Deventer te blijven?
Januari 1943, toen zijn de Duitsers begonnen met in Deventer en omstreken de Joden op te pakken. Oom Jan had ondertussen laten weten dat als de nood echt aan de man zou komen, dat de familie welkom was met z'n zessen. Want wat ik al zei, het waren dus mijn grootouders, hun drie dochters en een tante van mijn grootmoeder, tante Mina, uit Kaldekirchen, Duitsland. Die had daar met haar man ook een slagersbedrijf gehad en ze hadden vier zonen. Maar na de Kristallnacht van 1938, dus toen de Duitsers de eerste pogrom tegen de Joden begonnen en synagoges en zaken aan diggelen sloegen en zo, toen is tante Mina gevlucht vanuit Kaldekirchen naar Deventer en kwam bij mijn grootouders in huis. Wat ik al zei, toen de Duitsers begonnen met in Deventer de Joden op te halen. Toen heeft een politieman, die mijn grootvader kende, en zijn politieman, Rishi, maar die deed ook verzetswerk, die had mijn grootvader beloofd, als de nood helemaal aan de man komt, dan zal ik waarschuwen. Nou, dat was op een ijskoude januaridag in 1943, ging de telefoon. Het was die politieman, Rishi, die slechts twee woorden sprak. Smeren, meer niet. Voorstellen, de overvalwagens waren onderweg naar hun toe. Wat deden ze? Ja, je had nog net tijd om je jas aan te trekken. Verder niet. Ik heb ook altijd het verhaal gehoord dat Sibylla, dus mijn jongste zus, mijn tante, die was net jaren geweest en die was 8 jaar. Nou, die zat nog te spelen met een pop en ze had zo'n setje gekregen van een verpleegstertje en dat zat dat uniformpje aan. Geen tijd meer om haar nog te verkleden. Grootmoeder kon nog net een vest voor haar pakken. Oma zelf op de pantoffels. Zijn ze aan de achterkant het huis uitgevlucht. Eerst naar hun buren, maar dat was natuurlijk ook niet veilig. En toen zijn ze hals over kop weggerend met z'n zessen de Zwolse weg op. En op de Zwolse weg woonde een vriendin van mijn moeder, de familie Greiner. Nou, daar hebben ze aangebeld, verteld wat er aan de hand was. Nou, die hebben ze binnengelaten. Daar was even veiligheid, maar dat kon natuurlijk niet te lang duren, want die overvalwagens die bleven rondrijden. En ze wisten dus van dat onderduikadres in Amsterdam. En meneer Greiner, die heeft toen gebeld naar Amsterdam, de familie De Visser. Ja, dat ze dus zouden komen, dat ze nog een plan moesten beramen hoe ze veilig in Amsterdam te krijgen. Maar toen was het een grote kunst, omdat Joden ook niet meer mochten reizen en ook niet meer in de trein en geen auto mochten hebben en geen fiets en noem het allemaal maar op. En ja, hoe krijgen we de familie veilig in Amsterdam? Nou, toen samen met de familie Greiner is toen een plan bereid dat ze de volgende dag zouden familie Greiner, dus meneer en mevrouw Greiner en hun zoon Bob, zouden hun in groepjes met de trein naar Amsterdam brengen. Want Joden mochten dan niet meer reizen, ook niet meer met de trein. Maar omdat mijn grootvader die vleesfabriek had, en ja, kijk, ook je vijand moet eten, dus ook de Duitsers, leverde die dus ook vlees aan het Duitse leger. En daardoor hadden zij nog wel een reisvergunning. Dat is ook een belangrijk punt geweest. Nou, na een slapeloze nacht is mevrouw Greiner is met mijn oma en de oudste dochter gegaan. En meneer Greiner is met opa en tante Minna gegaan. En Bob heeft mijn moeder en Sibylla onder zijn hoede genomen. Maar met treinen die uit alle richtingen kwamen. Dus niet met z'n zessen in dezelfde trein, maar in verschillende.
Om het zo onopvallend mogelijk te maken.
Onopvallend mogelijk. En ik heb ook wel eens gehoord, ze hadden pruiken opgezet. En natuurlijk die ster eraf. Want, ja, dat ook alweer een waar stuk.
Wat een capriolen moeten eruit gehaald worden dan.
Ja, jeetje. Dat is ontzettend. Nou ja, en er was Duitse politie aan boord. Maar omdat ze dus nog dat reisbewijs hadden, is dat goed gegaan. Dus ze zijn alle zes veilig aangekomen in Amsterdam. Familie Greiner heeft hun dus naar de Prinsengracht gebracht. En nou, kwamen ze eraan. En ik heb ook van mijn tante het verhaal gehoord dat, nou ja, er wordt open gedaan via een koord. Er is een enorme trap voor je. En dat je daar eerst op moet. Nou, die trap die was helemaal niet bekleed of zo, want oom Jan en tante Mies waren ook bepaald geen rijke mensen. Ja. Eenvoudige, hardwerkende mensen, maar met het hart helemaal op de goede plaats. En het waren dus ook overtuigd gelovige katholieke mensen. En die hadden vooral de stelregel, je helpt je medemensen. Je laat mensen niet wegvoeren en vermoord worden. En als wij daar iemand mee kunnen redden, dan zullen we dat doen.
Een vrij christelijk point of view.
Dat is het ook, maar dan hebben we in het Jodendom een heel mooi gezegde in de Talmud. Dat is een van de voornaamste Joodse bronnen die we hebben. Er staat: wie één mensenleven redt, die heeft de hele wereld gered. Het verhaal is nog niet af, maar ik zeg vast, zonder oom Jan en tante Mies hadden wij hier nou niet met elkaar gezeten.
En zo kan een heel klein schakeldingetje zo belangrijk zijn voor de toekomst.
Precies, ja. Daar waren ze dan met z'n zessen in de huiskamer bij oom Jan en tante Mies. En tante Mies die zei, nou, welkom, maar we hebben nog niet alle kolen uit het achterhuis kunnen krijgen. Vindt u het erg om even mee te helpen? Nou, oké, dus die kolen eruit. En moet je je voorstellen, het was één grote ruimte, één grote kamer. Nou, er is kolen ingestaan, maar ook de naaimachines van oom Jan, die stonden er nog in. En geen verwarming, wel ramen op de achterkant. Maar ja, er moest natuurlijk ook geblindeerd worden. Want ja, je zit in het centrum van Amsterdam. En nou, dat is ook wat Anne Frank in haar dagboek beschrijft. 8 huizen verderop, dat ze dat ook moesten doen. Want ja, je hebt inkijk naar alle kanten.
Zaten jullie zo dicht bij elkaar? Tenminste, ja, jullie, de familie zat dus zo dicht bij het huis van Anne Frank?
Ja, de Franks die zaten op Prinsengracht 263. En ja, mijn familie zat op Prinsengracht 289. Dus wat daartussen zit, dat is net de Raadhuisstraat. Je hebt dan op de hoek heb je de Westerkerk. 1 straat zit ertussen, de Raadhuisstraat, waar de trams overheen gaan. En je hebt die hoek van de Raadhuisstraat. 4 huizen daar vandaan zaten zij. Want ook de Westertoren waar Anne Frank over schrijft in haar dagboek. Hè? Mijn familie hoorde die net zo goed. Ja, ook voor hun een troost om die klok te horen en die liedjes. En het was heel close, alleen. Mijn familie heeft dat nooit geweten tot na de oorlog, toen het dagboek van Anne Frank werd gepubliceerd en dat bekendheid kreeg.
Met dat onderduiken heb je dus ook echt totaal geen interactie met je medemens.
Totaal niet.
Dus weet je ook niet wat er afspeelt in andere huizen?
Helemaal niet, want dat was het hem juist. Moest echt helemaal geheim blijven. Overdag zat die familie in die kamer. Nou, geen geluid. Fluisterend praten. Geen water laten lopen. Ja, dus helemaal geen interactie. Want het was ook zo dat behalve die 6 onderduikers in het achterhuis, had oom Jan ook beneden in zijn garage. Maar daar had hij ook 11 jongens zitten die niet naar Duitsland wilden voor de arbeidseinsatz. En de arbeidseinsatz, dat was het gedwongen moeten we werken van mannen vanaf een bepaalde leeftijd.
Ja, als je
in
een
Duitsland
bepaalde leeftijd had, dan moest je gedwongen voor de Duitsers werken, hè?
Ja, ja. Ja, dat heeft mijn schoonvader gehad, op zijn vader. Maar er waren ook heel veel mannen en jonge mannen, ja, die dat ook niet wilden. Ja, dat kon je niet willen. Maar dan was je ook vogelvrij. Dus dan moest je ook wel onderduiken. Ook als die jongens niet meer in de garage waren. Want als het avond was geworden, nou, dan gingen ze toch met de pont het ei over in Amsterdam. Toch naar hun eigen huis voor de avond. Als die weg waren, nou, dan hadden de onderduikers een beetje meer bewegingsvrijheid. En dan mochten ze bij oom Jan en tante Mies in de huiskamer komen en gewoon wat te praten en te doen. En 1 keer in de maand kreeg mijn grootvader van oom Jan een sigaar. En ja, en dat was surrogaat thee. En tante Mies zei dan, je moet de gebakjes er maar bij denken. Ja, maar het was er natuurlijk allemaal niet.
Dus hij had eigenlijk zijn hele huis ter beschikking gesteld voor de mensen die het nodig hadden. Die wilden vluchten, onderduiken. Jeetje, ja, wat zeker. Warmhartig.
Dat was het ook. Moet je je voorstellen, die 11 jongens zaten beneden in die garage. Ja, en die deden dan ook wel wat werk voor oom Jan. Dus die moesten dan ook wel eens naar boven om wat te vragen en alles. Maar die 11 jongens mochten niet weten dat die 6 onderduikers daar zaten. Nou, je zit ondergedoken. Die onderkamer was niet verwarmd. En oom Jan zag dan wel kans om voor liefst 1000 gulden een kruiwagen met hout op de kop te tikken. Want er was dan wel iets van een oventje en wat ik wel eens gehoord heb. Iets van een aanrechting met de kraan. Maar dat was het ook. Want overdag, ze konden ook niet naar de wc of zo. Je kon geen water laten lopen, dus dat moest allemaal op de emmer.
Een hoop ongemakken kwamen erbij kijken.
Een hele hoop ongemakken. Maar dan, het leven gaat door. Hoe vreemd dat ook mag klinken. Hoe kom je de dag door? En dan zo onopgemerkt mogelijk. Nou was het zo. Mijn moeder die had roodblond haar. En die zag er dus niet direct Joods uit. Nou, iedere dag brood op de plank, om het zo maar te zeggen. Moet gegeten worden. Alles was al op de bom. Door de Duitsers, alles was al geratsoneerd.
Hoe ging dat systeem op de bom?
Nou, ja, iedereen die kreeg... Je moest dus een stamkaart halen. Aantonen de ingezetene bed van Nederland. En dan kreeg je bonnen. Je kreeg hem dan gewoon een bepaald rantsoen voor brood en voor vlees. Ja, voor levensmiddelen. En daar moest je je aan houden. Het was niet zo dat je even, nou ja, zoals nu, je gaat naar de supermarkt en dan laat je karma vol. Oh nee. Nou, het meeste goede voedsel, dat ging ook naar Duitsland.
Ja.
Naar de bezette landen. Maar het was dus ook zo, omdat de familie en niet meer mochten bestaan, zogezegd. Ja, ze hadden dus ook geen levensmiddelenbonnen of wat dan ook. Voornamelijk tante Mies, die moest toch zorgen dat er eten in huis kwam.
Maar hoe ging dat dan? Want als je op de bon dingen dan dus krijgt, dan krijg je natuurlijk maar een x-aantal voedsel.
Krijg je een x-aantal, dat was ook zo. Maar nou was het zo dat, ik vertelde al, mijn grootvader was directeur van een vleesfabriek. En leverde voor de oorlog vooral worst en vleeswaren aan Simon de Wit. Simon de Wit bestaat al lang niet meer, maar was een voorloper van Albert Heijn, kun je wel zeggen. En mijn grootvader kende de president-directeur uit die tijd van Simon de Wit. Maar ook iemand die was bedrijfsleider geweest van een filiaal in Deventer. En was later overgeplaatst naar Amsterdam, familie Somsen. En met meneer Somsen is contact opgenomen. Een man die was goed te vertrouwen. Vertelt dat de familie daar zat ondergedoken. Ja, en dan het probleem inderdaad met eten. Hoe moest dat? Nou, toen heeft meneer Somsen een gesprek gehad met de president-directeur van Simon de Wit. De situatie uitgelegd. En die zei toen, lever maar gewoon clandestien wat nodig is. Dus dat was wel, dat was echt wel een geluk daarbij.
Mega geluk.
Ja.
Ja.
Niet dat het, wat zij konden doen, vetpot was. Want zij ook, Simon de Wit zat aan die beperkingen en verantwoording en boekhouding. En noem het allemaal maar op. Vetpot is het nooit geweest. Integendeel, en vooral in die hongerwinter, nou, helemaal een ramp. Toen in september 1944, toen heeft de Nederlandse regering in Londen een algehele spoorwegstaking afgekondigd. Nou, en een van de strafregelen van de Duitsers was toen dat er geen levensmiddel meer het land in kwam in Nederland. Ja, behalve dan per schip. En,
die staking was om te ageren tegen de Duitsers.
Dat was een strafmaatregel van de Duitsers. Dat was het ageren tegen de spoorwegstaking.
Die spoorwegstaking was om te ageren tegen het Duitse regime. En de Duitsers hadden zoiets van, prima, als jullie dat dan doen, dan houden wij op
precies
met eten geven.
Ja, ja. Maar ook voor die tijd, verhalen die ik gehoord heb, was het eten was echt allemaal heel, heel karig. Niet meer dan 2 sneetjes brood, voor zover het voor brood door kon gaan. En nou ja, echt allemaal heel sober. Ik zeg altijd, te veel om te sterven, te weinig om te leven. Maar wat ik al eerder zei, mijn moeder, ook vanwege de roodblonde haar en alles, die hielp tante Mies dus in het huishouden, met dweilen en schoonhouden. Sibylla, jongste zus, die kon natuurlijk niet naar school. Maar Ina, haar oudste zus, die was al wat ouder en die was voor de oorlog onderwijsres geweest. En clandestien hebben ze toen schoolboekjes toch weten te krijgen. Tante Ina gaf 's morgens les aan Sibylla. Mijn moeder deed dat in de middag. En het leuke was wel dat na de oorlog Sibylla helemaal bij was. dat deden ze dus overdag. Ja, mijn oma en tante Mina hielden zich bezig met breien en pap koken van suikerbieten en dat soort dingen. Later tulpenbollen. En mijn grootvader die stofte altijd de hele onderduikplaats af. Ze probeerden het allemaal zo goed mogelijk te doen, maar continu. En dat is het eigenlijk, continu dat gevaar in je nek voor ontdekking. Nou, leef daar maar eens mee, 2,5 jaar.
Want is er in die straat ook wel onrust geweest dat wel opgepakt werd?
Heel veel, ja. En het is zelfs een keer gebeurd dat Duitsers behalve naar mensen waren ze ook op zoek naar verstopte fietsen en alles. Oom Jan, die zat dus tot over zijn oren in het verzet. Precies op de hoek van de Raadhuisstraat en de Prinsengracht, daar had je toen al zo'n bruin café, zo'n typisch Amsterdams bruin café. En oom Jan die kwam daar dagelijks voor een borreltje. Maar daar kwamen ook verzetsmensen zo uit de buurt bij elkaar. En die wisten dan ook wel wat er zo gaande was. Wat er de Duitsers van plan waren, nog een razzia was of huiszoekingen en dingen. En oom Jan had met name mijn moeder ingeprent dat mochten er ooit Duitsers aan de deur zijn, en als zij dat niet waren, dat ze zich dan nou ja, als een debiel moest gedragen. Want daar waren ze bang voor. Nou, en wat gebeurt er op een middag? Mijn moeder was bezig die trappen te dweilen. En er werd heel hard aangebeld. Nou, en ze trekt die deur open. En daar stonden twee van die Duitsers beneden. En maakte al gelijk aanstalten om naar boven te stormen. Van, ziet hier ook Joden? Gelukkig dat mijn moeder zich herinnerde wat de oom Jan had gezegd. Dus die begon gekke bekken te trekken en alles. En hield zich voor stom, zei geen woord. Waarop de een tegen de ander zei, ach ja, die is kans voor verrukt, lassen weer gehen. Nou, ze zijn weggegaan. Maar ja, kunt je voorstellen, doodschrik. Moeder heeft wel eens verteld, ik heb daarna 3 nachten niet geslapen. En toen vond oom Jan het ook veiliger dat mijn moeder, Sibylla en Ina even ergens anders naartoe gingen. Want hij zegt, ja, als ze weer een inval krijgen, dan wordt ontdekt. Nou, dan zijn er tenminste nog 3 in leven. Nou, en er woonde er in, of in Amsterdam woonde een familie uit Deventer, die zij ook wel kenden. Mensen waren ook wel betrouwbaar. En daar zijn mijn moeder en haar zussen inderdaad ook een paar weken geweest. Totdat de kust weer veilig was. Ze zijn gelukkig niet meer teruggekomen. Maar
hoe heet zo'n huiszoeking wat die Duitsers doen?
Ja, razzia.
En waar komt dat woord vandaan?
Ik denk dat het te maken heeft met racisme. Huiszoeking, ja, razzia's. Het was een algeheel begrip. Wat deden ze helemaal in de tijd van de Jodenvervolging? Straten afzetten met vrachtwagens en alles. Nou, aanbellen. Als er niet open werd gedaan, deuren intrappen, mensen eruit jagen, hup, die vrachtwagens in. En later kwam dan zo'n verhuisbedrijf om de inboedel op te halen. En ja.
Het is echt gewoon een hele lugubere schoonmaak.
Is het ook, ja. Dus ja, die Duitsers die zijn er geweest. Nou ja, gelukkig ze zijn niet teruggekomen. Maar de angst en alles werd er niet minder om. En helemaal toen de familie Frank is ontdekt door verraad, tot op heden weten we niet door wie, maar daar is dus verraad geweest. En dat was in augustus 1944. Toen is er ook nog zo'n razzia op die gracht geweest. Maar oom Jan die voorzag dat al. En waar de Duitsers ook heel bang voor waren, behalve voor debiele mensen, was het ook als er ergens een ziekte heerste. Toen heeft oom Jan uit voorzorg zo'n bord voor hun deur gedaan dat er tyfus heerste. Dat heerste toch gelukkig niet, maar dat schrok af. Want na die ontdekking van de familie Frank, nou toen is er ook, is die Prinsengracht ook nog behoorlijk uitgekampt. Maar zij hadden dat bord, dus het liep met de sisser af, ja. Verder heb ik ook wel de verhalen gehoord dat ondanks alles verjaardagen zijn gevierd. maar dat weinige wat er was. En ook Sinterklaas. Dus ja, zo ging in grote lijnen de onderduik. En toen, wat ik al eerder zei, in die hongerwinter. Nou ja, toen werd dat helemaal erg. Toen was al niks meer te krijgen, het gebied van eten. En dat is ook het moment geweest dat mijn moeder op straat is gegaan. Voor het eerst. Want Amsterdam had dan wel die soepkramen. Het ging van de gemeente uit. Ja, om mensen toch nog iets te geven. Iets van soep, ja, daar moet je verder ook niks bij voorstellen. Het weinige wat er was. En ja, en omdat er al niks meer te krijgen was. Ja, en het voor Tante Mies natuurlijk ook steeds moeilijker werd. Mijn moeder de sprong gewaagd. En die is toen ook de straat opgegaan. Mijn moeder met de anderen ook. Iedereen had last van honger, oedeem, opzwellen en rood worden, vocht. Ja, komt onder je huid. Ja, want het is nog een wonder dat er nooit iemand echt ziek is geworden in die tijd. Mijn oma had wel erge last van reuma. Maar daar konden ze natuurlijk op dat moment ook niet veel aan doen. En die is na de oorlog dus lang opgenomen geweest in het ziekenhuis. En het ging allemaal zo goed en zo kwaad als het ging. Maar het was natuurlijk ook die winter, en met name de laatste, die hongerwinter, behalve dat er gebrek was aan alles, was het ook nog eens een keer ijskoud. Nou, na de oorlog, kijk, mijn grootmoeder was de enige van 6 broers en zussen die het heeft overleefd. De rest is allemaal in Auschwitz omgebracht. De meeste familieleden. En ja, als ik het allemaal bij mijn taart tel, ik ben tot dusver tot zo'n 200 gekomen.
Hartverscheurend.
Ja, kijk, dat blijf je niet voor te stellen.
Nee. Dat allerlaatste jaar, ik weet niet of de families daarover gesproken hebben, maar hoe hebben zij die bevrijding ervaren?
Nou, wat ik dus weet, kwam oom Jan, die kwam binnenstormen van het is voorbij. Op 5 mei. Maar hij zei er begeleid bij, jullie gaan niet naar buiten, want dat is nog veel te onrustig. Wat toen ook nog gebeurd is, je hebt toen nog die schietpartij op de Dam gehad. Hè? Op 8 mei 1945. Het was zo. Nederland was bevrijd. En op 8 mei zouden de Canadezen Amsterdam binnentrekken. De halve bevolking was uitgelopen op de Dam. Maar oom Jan wilde aanvankelijk op 5 mei niet dat er iemand naar buiten ging. Er lopen nog Duitsers rond, geweren. En ja, en je ziet dat ook steeds in oorlogsdocumentaires en films. En nog altijd komen dingen naar buiten. Die ontzettende fanatiekheid van de Duitsers tot op het laatste moment. Nou, tot een minuut voor de vrede, zeg maar. Er zijn nog mensen neergeschoten en gedaan. En ook op 8 mei 1945, de Canadese troepen waren in aantocht naar de Dam. Maar daarboven zaten nog Duitse mariniers en alles. En die zijn nog even een schietpartij begonnen. En er zijn nog veel doden bij gevallen. Ik heb het verhaal van mijn tante dus gehoord, dat ze er ook, dat oom Jan en tante Mies waren er ook met opa en met haar. En dat zij daar ook stonden. Nou ja, Sibylla die zei, op een gegeven moment vlogen de kogels links en rechts om me heen. En die is toen op een holletje teruggelopen naar de Prinsengracht. Dat is niet zo ver van de Dam. Ze zeggen, want ik had maar één gedachte. Ben ik goed de onderduik doorgekomen, zal me dit nog even gebeuren op het laatst.
Hoe lang hebben ze in totaal ondergedoken
gezeten?
Nou,
dat is geweest van januari 1943 tot mei 1945.
Zeg maar, de bevrijding is er. Mensen gaan dan uiteindelijk natuurlijk hun eigen weg, want de vrijheid is terug. Die families hebben wel altijd nog contact gehouden?
Jawel, ja. Ja. Oom Jan is in 1955 overleden. Maar met tante Mies is altijd wel een bepaald contact gebleven. Ik weet, ze was op 10 december jarig en mijn moeder die belde dan altijd en er werd ook aan de verjaardag gedacht. Er is contact gebleven. Dat is later, naar mijn idee, toch wel wat verwaterd. Want op een gegeven moment toen is tante Mies, die werd ook ouder. En die is naar een bejaardenhuis toen in Laren gegaan. Daar heb ik dan nog wel eens opgezocht een keer. Ja, en ik weet ook, mijn oom en tante uit Engeland waren ook eens een keer bij haar. En dat tante Mies gezegd dat haar harte wens was om nog eens een reis naar Israël te maken. En toen zei Sibylla, goed, ja, dat zouden we toch eens moeten doen. Want ja, ze heeft ons het leven gered. Maar die dingen, ja, zijn helaas
nooit van de grond gekomen.
Ook niet. En dat vind ik aan één kant best wel heel kwalijk. Ook niet de Yad Vashem-onderscheiding voor hun. Dat is de hoogste onderscheiding die de staat Israël geeft aan mensen, niet-Joodse mensen, die Joodse mensen hebben gered. Ja, dat is er dus niet van gekomen. En ja, en tante Mies is inmiddels ook al lang overleden. Dus ik heb dat ook niet meer kunnen doen. Maar ik zeg maar, ik hou de eer aan hun hoog middels deze lezingen en boeken en alles. En, dus ja, mijn vader heeft een heel ander verhaal, maar die heeft ondergedoken gezeten in Enschede. Van januari 1943 ook tot de bevrijding van Deventer, tot april 1945. En zij zijn toen ook zo'n beetje, denk ik, in mei, juni teruggegaan naar Deventer.
Ja.
Want mijn vader sprak daar ook wel, meer over dan mijn moeder in wezen. En mijn vader heeft op een gegeven moment ook die, wat ik al zei, die Yad Vashem-onderscheiding voor zijn onderduik vader aangevraagd. Dus dat heb ik ook meegemaakt, de hele procedure. Mijn vader was toen al ernstig ziek, maar die belde mij toen dat hij bericht had gehad dat het werd toegekend. En die vroeg mij toen, zou je mij willen vertegenwoordigen bij de uitreiking daarvan? Hij zegt, want ik kan dat niet meer. Ik zeg, ja, natuurlijk wil ik dat. En dat hebben mijn man Rob en ik hebben dat ook meegemaakt, die uitreiking van de Yad Vashem-onderscheiding voor Siert Wolters. Dat was in Canada, in Victoria, dat was in 1994.
Wat wel bijzonder is dat dus beide verhaallijnen zijn goed uitgepakt. Want anders had u hier niet gezeten.
Dat is het hem.
Dat is bijzonder als je daarover nadenkt. Dat er dan keuzes gemaakt worden in zo'n schaakspel, even tussen aanhalingstekens. En daarin worden dus de juiste moves gemaakt, waardoor twee mensen het toch weten te overleven. En dan komt daar weer een nieuwe lijn uit de stamboom vandaan. En dat vind ik toch wel een intrigerend iets.
Ja, dat is het ook.
Wat is voor u de motivatie geweest om het boek Het gesluierde licht te schrijven?
Waarom ben ik dat boek gaan schrijven? Ze hadden het dus overleefd, zo goed en zo kwaad als het ging. Ik zei al, mijn moeder was in 47, vrij kort na de oorlog, getrouwd met mijn vader. Geen gelukkig huwelijk. En nou, ik ben in december van hetzelfde jaar geboren. En nou, mijn moeder, behalve dat ze al helemaal depressief was van alles wat er gebeurd was. Ik was geboren en nou, bovenop die depressie, die postnatale depressie kreeg. Dus helemaal niet aankon voor mij te zorgen en alles. Maar over al die vermoorde familieleden en die broers en zussen van oma, daar werd nooit over gesproken. Wel eens over Sallo, want die foto die daar van hem staat, ik wil straks wel even kijken, werd over die mensen, ja, daar werd nooit over gesproken. Ik herinner me nog heel goed, ik als kind, ik was veel bij mijn grootouders op de Singel. Hun huis hebben ze gelukkig na de oorlog terug kunnen krijgen. En daar stond nog dat bureau van Sallo in. En onder in die lade stonden drie houten sigarenkistjes vol met foto's van al die omgebrachte familieleden. Die heb ik als 6-7-jarige al zitten bekijken. Maar ik voelde toen al, hier moet ik niet naar vragen. Want er werd ook nooit over gesproken of iets gezegd. Maar natuurlijk voelde je dat allemaal, ik zeg altijd, de dodelijke sfeer hing eromheen. Op een bepaald moment in mijn leven, na mijn eindexamen, heb ik 4 jaar in het buitenland gezeten. 2 jaar in Engeland, 2 jaar in Israël. Vlak na de Zesdaagse Oorlog ben ik er als vrijwilligster naartoe gegaan. Kibbutz. Maar om uit te vinden wil ik nou altijd in de kibbutz blijven of niet? Ben ik dus teruggekomen naar Nederland. Nou, ben hier gebleven zoals je ziet. Kibbutz, dat is dus een, wat is het? Dat is een gemeenschappelijk dorp, zeg maar. Het idee komt uit Oost-Europa. Waarin je alles gezamenlijk deelt. Gezamenlijk werkt, leeft, eet. Je hebt je woonruimte, je hebt je eten. Je hebt je, nou ja, krijg je kleding, je hele verzorging en alles. Alleen je hebt geen geld. Ja, dat is kort gezegd de kibbutz. Ik ga terug naar Nederland en lang verhaal kort te maken. Zo rond mijn 30ste ging ik voelen, dit gaat niet langer zo. Kwam ook bij slecht huwelijk van mijn ouders, mijn moeder die nooit voor me heeft kunnen zorgen. Nou, al deze dingen samen. Het was op een gegeven moment bij mij boem en ho. Ik denk, zo wil ik niet verder gaan. Wat dan wel? Maar ik heb toen een tijdje ziekteverlof gehad. En een arts, die toen kwam het is ter sprake, Jood zijn, moeder en alles. En die zei tegen me, heb je wel eens de andere kant van het Jodendom bekeken? Hij zegt, ik weet het, vervolging en alles. Geen woorden voor, maar Joodse cultuur, filosofie, godsdienst ook, zegt, die is er ook. Weet je daar wat van? Ik zeg, nou, wel iets. Ik heb vroeger wel Joodse les gehad, maar verder nooit wat van gedaan. Dan zegt hij, ga eens lezen. Nou, dat ben ik gaan doen. Nou ja, ik ben toen lid geworden van toen liberaal-Joodse gemeente in Arnhem, waar ik toen woonde. En de rabbijn van die gemeente, die was toen bezig om samen met zijn vrouw om de liberaal-Joodse lerarenopleiding naar Nederland te krijgen. We hadden inmiddels wel, maar we hadden toen in Nederland nog niks op dat gebied. Nou, die opleiding ben ik gaan doen en dat is voor mij een enorme eye-opener geweest. Mooie, pittige opleiding. Hier in Den Haag, lang les gegeven in onze liberaal-Joodse gemeente. Ik had de kinderen tussen de 6 en 8 jaar. En toen op een gegeven moment, toen hadden wij een nascholingsweekend in Boksmeer, in Brabant. En ik herinnerde me, ik was er eens 1 keer als kind met mijn ouders geweest. En toen waren we op bezoek geweest bij een familie Bergman. En die familie Bergman die woonde toen in het huis van mijn overgrootouders. En, maar deze familie Bergman, die had dus die broers en ook de zuster van mijn moeder. Die hadden al die mensen gekend die nooit meer terug waren gekomen, zoals dan wordt gezegd. Ik ging naar Boksmeer. En ik herinnerde me nog goed dat bezoek. En ik kwam daar en ik was aan de vroege kant. Ik denk, nou toch eens even kijken. Waar stond dat huis van mijn overgrootouders alweer? En die naam Bergman herinnerde ik me nog. En dat die mensen een kledingzaak hebben. Dus ik loop de winkelstraat van Boksmeer in. Ja hoor, Bergman. Dus ik loop daar naar binnen. Gezegd wie ik ben. Ik zeg, mijn achterkleindochter van Salomon de Wijze. Nou, waar is dat huis van hun? Oh, dat is hier schuin tegenover. En toen zei meneer Bergman, die zegt, nou, mijn nicht Mia, die weet nog wel meer over die mensen. Ik zal even bellen of ze er is. Nou, voordat ik het wist, zat ik bij hem in de auto naar zijn nicht. En die zegt, ja, mijn moeder heeft al die mensen nog goed gekend en die bewaarde al die krantenknipsels. En zegt, die heb ik nog wel, die moet ik even opzoeken. Ik zeg, ja, maar over een half uur gaat mijn studieweekend beginnen. Ik zeg, is het goed? Ik zeg, bij zondagmiddag ben ik klaar. En dan kan ik nog wel even bij u komen als dat goed is. Nou, dat was oké. Okay. Dozen met krantenknipsels en van alles en nog wat. En we reden naar huis en Rob zegt, je kan een boek gaan schrijven. En toen dacht ik, ja, nooit 1 woord over die mensen gesproken. Maar mijn overgrootvader heeft aan het begin gestaan van de hele industrialisering van Boksmeer en alles. Nou, net wat jij zegt, wie weet dat nog? En dat mag toch niet vergeten worden? En naar aanleiding van die krantenknipsels ben ik op zoek gegaan. En nou, de zoektocht van 9 jaar, lang verhaal kort te maken. Ik ben 9 jaar bezig geweest, maar dat boek is al gekomen. Want ik had zoiets, die mensen mogen niet vergeten worden. En zeker niet hoe ze aan hun eind zijn gekomen. En nou ja, dat is het boek Het gesluierde licht. En...
Heel fascinerend hoe dat tot stand gekomen is.
Ja.
Dat u zich daar zo voor ingezet heeft.
Nou kijk, want als lerares liberaal jodendom, ja, tuurlijk. Ik kwam met zoveel in aanraking en op een gegeven moment en door dat studieweekend inboxte meer. Ja.
Is de bal gaan rollen?
Is de bal gaan rollen.
U bent eigenlijk voor uzelf op reis gegaan naar antwoorden.
Ja, ja, ja.
En dat is heel mooi uitgepakt door er een boek over te schrijven.
Ja.
Ja. Dat vind ik heel mooi.
Dank je.
Ja, mag u echt wel trots op zijn.
Dank je wel, dank je.
Heeft u zelf nog iets wat u wil aanvullen op deze aflevering?
Dan zeg ik het belang van onderwijs hierover. Dat iedere school hier aandacht aan besteedt. Gebruik maken van onder andere van het steunpunt Westerbork, maar er zijn dan meer.
Op het eind van mijn podcastaflevering heb ik altijd dat ik een vraag stel aan degene die ik interview. En de vraag is dat als u in het hiernamaals komt,
ja,
en van alle herinneringen die u hier heeft opgedaan, mag u maar één herinnering met u meenemen die u mag onthouden. Wat zou dan voor u de herinnering zijn?
Nou, dat is het punt dat je eigen keuze hebt gemaakt na jodendom. En
dat u echt het omslagpunt heeft gemaakt.
Het omslagpunt, ja. En ja, waarvan je, ja, wat zou ik zeggen, zo graag wilde er meer toedadering tot mijn ouders had gehad, met name met mijn moeder. Dat blijft dus een verdriet. Maar ik heb er wel mijn eigen invulling aan kunnen geven die ook, dat klinkt misschien een beetje merkwaardig, maar die ook rust geeft.
Maar ik denk ook dat u heel mooi het verdriet heeft kunnen omzetten naar een stukje kracht. En ik denk dat dat aan zich, dat jodendom, wat u echt ook eigen heeft gemaakt en daar een eigen stem aan gegeven heeft, dat dat wel een hele mooie herinnering is om mee te nemen.
Ja, absoluut. Dat is het ook.
Ik wil u bedanken voor dit gesprek. Dus mevrouw Spanier, bedankt voor alle informatie.
Dat, nou, wederzijds. Je mag Sera zeggen, hoor.
Oké, goed. Sera, dat... bedankt.
Ja, nou, Suus, jij ook bedankt. Ik vind het heel bijzonder. En ik hoop dat dit weer wat kan bijdragen.
Ik hoop het ook. Hartstikke bedankt. Dit was het verhaal van Sera Spanier. Ben je benieuwd naar het boek? Dan kan je het boek bestellen. En ik hoop dat ik het goed uitspreek via de uitgeverij Gover op www.gover.nl. Gover schrijf je met PH. Onderaan deze aflevering op Spotify kan je een reactie achterlaten over wat je van deze aflevering vond. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.